Hallo en welkom bij een uitzending van de VVR, de Vrouwenvluchtelingenraad in Amsterdam. Deze uitzending doet verslag over het bewustwordingsproject over gedwongen huwelijken van de VVR, dat plaatsvond in 2020. Ik zit hier met een van de vrijwilligers van de VVR, Julia Alting. Vertel eens iets over jezelf.
Hallo allemaal, ik ben Julia, ik ben vrijwilliger bij de VVR sinds augustus 2016. En ten eerste hielp ik bij de conversatielessen Nederlands. En tijdens het project over gedwongen huwelijken heb ik bij de bijeenkomsten genotuleerd en verslagen gemaakt van de gesprekken. En op het moment dat we Zoom-bijeenkomsten gingen organiseren, heb ik daarbij technische ondersteuning verleend.
Kun je misschien kort even voor de mensen die dat niet weten vertellen wat de VVR allemaal zoal doet?
Ja, de VVR is een interculturele organisatie, gevestigd in Amsterdam. En sinds 2003 zet de VVR zich al in voor de verbetering van de positie van vrouwen met een vluchtelingenachtergrond in Nederland. En het doel hierbij is het bevorderen van de maatschappelijke en politieke participatie van deze vrouwen. De emancipatie en ook daarbij de empowerment. De VVR organiseert projecten en themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen, zoals werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid en de opvoeding van kinderen. Verder geven we ook verschillende trainingen, bijvoorbeeld om computervaardigheden te ontwikkelen. Empowerment trainingen geven we ook en, zoals ik al eerder zei, Nederlandse conversatielessen. Naast al deze dingen is er 2 maal per week een inloopspreekuur van de VVR, waar vrouwen terecht kunnen komen met problemen, vragen, dingen waar ze tegenaan lopen. En dan worden ze bij het spreekuur geholpen. En dit spreekuur en ook de andere activiteiten van de VVR vinden plaats in het buurthuis No Limit in Amsterdam Zuidoost.
En waarom hebben jullie besloten een project te doen over gedwongen huwelijken? Is dat iets wat voorkomt in Nederland? Wat is de aanleiding daarvoor?
Ja, eigenlijk zagen we dat binnen onze achterban van vrouwen met een Midden-Oosterse achtergrond, de problematiek van gedwongen huwelijken vaak voorkwam en daarbij ook vaak tot problemen leidt. Dus je moet hierbij denken aan huiselijk geweld, echtscheiding, eerwraak, uitsluiting, etc. En deze huwelijksdwang is vaak moeilijk te doorbreken en is vaak gerelateerd aan tradities, cultureel of religieus. En we zagen dat in onze spreekuren hier veel vragen over kwamen. En vrouwen in deze situaties hebben het gevoel dat ze alleen maar overleven en niet meer hun eigen leven kunnen leiden. En bovendien kunnen ze hier moeilijk over spreken binnen hun familie. En we zagen dat deze vragen zowel van jongeren kwamen als van hun ouders. Gedwongen huwelijken komen zeker in Nederland voor, naar schatting zo'n 900 tot 2000 gedwongen huwelijken per jaar. Het vervolg hiervan is lastig, natuurlijk, omdat het in de privésfeer gebeurt. Daarom is eigenlijk een bewustwordingsproces of het praten over de overtuigingen over huwelijken effectiever om dit te bestrijden.
Dus wat hebben jullie toen gedaan?
We zijn dus nagegaan waarom dit gebeurt. Waar komt huwelijksdwang vandaan? Komt het vooral vanwege de druk die mensen voelen vanuit hun gemeenschap? Zijn ouders bijvoorbeeld bang dat hun kind het verkeerde pad opgaat? Als hun kind op een verkeerd persoon verliefd wordt? Daarna hebben we gekeken wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. En hebben we de deelnemers gevraagd om tips te formuleren om dit onderwerp bespreekbaarder te maken.
En hoe is dat wettelijk geregeld in Nederland? Staat dat in de wet?
Huwelijksdwang is een misdrijf, dus het is strafbaar. Je kan zelfs tot 2 jaar gevangenis hiervoor krijgen. Voor 2015 was dat maar maximaal 9 maanden. Dus dat is, die straf is recent verhoogd. De verjaringstermijn is hierbij 6 jaar. Dus de dader kan vervolgd worden tot 6 jaar na het misdrijf. Daarna is dat niet meer mogelijk. Wat ook kan is dat de dader in voorlopige hechtenis wordt genomen. Om het slachtoffer te beschermen. Je kan dus aangifte doen bij de politie als je zelf gedwongen wordt tot een huwelijk. Of als je ziet dat iemand anders tot een huwelijk gedwongen wordt. En het OM kan dan de dader opsporen. En de rechter kan het gedwongen huwelijk nietig verklaren.
Ja.
Bovendien moeten echtgenoten 18 jaar zijn om te trouwen. Als er in het buitenland een huwelijk gesloten is tussen minderjarigen... Dan wordt het huwelijk in Nederland pas erkend als deze mensen 18 jaar worden. Huwelijk tussen nichten en neven is alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Mensen moeten dan een vrijwilligersverklaring ondertekenen. En een polygaam huwelijk is in Nederland verboden. En als een polygaam huwelijk afgesloten wordt in het buitenland, dan wordt het huwelijk in Nederland niet erkend.
Goed, dat is dus de juridische kant van het verhaal. Nu ben ik erg benieuwd wie jullie benaderd hebben tijdens dit project. En met wie zijn jullie dit gesprek aangegaan?
De eerste doelgroep in ons project waren meisjes in de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar. Sommige van hen waren getrouwd, sommige nog niet. En ze hadden een biculturele achtergrond, dus hun ouders waren gevlucht uit verschillende landen, uit Afghanistan, Iran, Irak, Libanon, Syrië, etc. Verder zijn we ook in gesprek gegaan met de ouders van deze jongeren. En die leeftijdscategorie lag tussen de 30 en 55 jaar. En zij gingen met de jongeren in gesprek over het onderwerp gedwongen huwelijken. En ze vertelden ook zelf over hun eigen ervaringen in hun land van herkomst.
En hoe gaat dat in zijn werk? Hoe pak je zo'n gesprek aan?
We hebben dus geprobeerd om het ten eerste om het onderwerp van gedwongen huwelijken bespreekbaar te maken. Dus we hebben verschillende gespreksbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten en trainingen werden geleid door Helena Kozek. Zij is projectmedewerker van Fair Work en voormalig projectleider bij Stichting Vluchtelingenwerk. En we hebben ons echt gericht op dus bewustwording en bespreekbaar maken van onvrije partnerkeuze en ook op empoweren. Dus in de zin dat mensen weten waar ze recht op hebben en wat hun mogelijkheden zijn. We hebben een aantal bijeenkomsten georganiseerd tussen januari en november dit jaar. We hebben eerst belangstellenden geworven vanuit onze eigen achterban en vanuit het netwerk van de VVR. Vervolgens hebben we 8 zogenoemde sleutelfiguren met verschillende achtergronden getraind om groepsbijeenkomsten en dialoogbijeenkomsten te voeren. Verder hebben we informatiebijeenkomsten gehad. Dus dat was vooral informatie over inderdaad de juridische kant van hoe gaat dat in Nederland, wat staat er precies in de wet. En vervolgens hebben we met de verschillende groepen, onder andere volwassen vaders en moeders en jongeren, meisjes en jongens, hebben we groepsgesprekken en dialoogbijeenkomsten gehad.
Kun je misschien wat voorbeelden geven van hoe dat ging tijdens die bijeenkomsten? Wat werd er besproken?
Het ging bijvoorbeeld over de praktijk van het vragen om de hand van een dochter. Dus een van de moeders zei het volgende, ik citeer haar. Het probleem is dat in onze cultuur handvragen nog steeds als iets normaals wordt beschouwd. Dus onbekende families komen ons handvragen voor hun jongens, voor hun zonen. En nee zeggen komt dan erg onbeschoft over. En als ze eenmaal komen, dan laten ze je niet los, zei deze moeder. Dus ja, dat was een van de dingen die besproken werden. Een vrouw uit Afghanistan vertelde dat het uithuwelijken van jonge meisjes onder directe of indirecte dwang veel voorkomt in Afghanistan. En vaak zijn dat nogal schrijnende situaties. Dus bijvoorbeeld een heel jong meisje van een kind van 10 of 12 jaar die dan met een veel oudere man moet trouwen. Deze vrouw uit Afghanistan is zelf uit eigen wil getrouwd. Dus haar man was haar eigen keuze. Maar hun families hadden wel veel kritiek op hun huwelijk. En daarom zijn ze naar het buitenland gevlucht. Er werd ook veel gesproken over de invloed van oorlogssituaties op de positie van vrouwen. Veel vrouwen uit Syrië vertelden dat als gevolg van de oorlog veel mensen in armoede verkeren. En zij kunnen dan hun kinderen niet meer onderhouden. Ze hebben daar dan niet genoeg geld voor. Dat zorgt er eigenlijk voor dat sommige ouders zo wanhopig zijn dat ze hun dochters uithuwelijken aan rijke mannen. Dus het is een soort handel waarbij ouders hun dochters verkopen. En nadat deze dochters zijn uitgehuwelijkt aan deze veel rijkere mannen, verliezen de ouders vaak elk contact met hen. En sommige van hen belanden dan in de prostitutie. Dus ja, dat zijn erg schrijnende voorbeelden van huwelijksdwang natuurlijk. Ja, dit zijn natuurlijk vrij heftige en extreme voorbeelden van huwelijksdwang. En wat we zagen is dat voor de deelnemers, de deelnemers hebben dit niet direct meegemaakt, maar zij lopen tegen subtielere problemen aan. Dus bijvoorbeeld dat het moeilijk is om het gesprek te beginnen. Of dat er veel druk is vanuit de familie. Dus dat zijn eigenlijk dan wat subtielere problemen.
Ja, want hoe dachten de deelnemers over partnerkeuze? Vonden ze dat je daar compleet vrij in mag zijn? Of was daar nog discussie over?
Nou, daar hadden mensen wel verschillende meningen over. Over het algemeen vonden de deelnemers dat iedereen vrij moet zijn in zijn of haar partnerkeuze. Maar een deel van de deelnemers gaf aan dat ze het wel belangrijk vonden om binnen de eigen gemeenschap of cultuur te trouwen. Dus ze vonden dat deze vrije keuze niet helemaal onbeperkt zou moeten zijn. Een van de moeders zei bijvoorbeeld het volgende, en ik citeer haar: "Ik ben tegen partnerkeuze buiten de gemeenschap. Cultuurverschillen zorgen voor veel problemen en saamhorigheid ontbreekt als mensen niet dezelfde taal spreken. Als het huwelijk dan toch beëindigd wordt, zou dat veel problematischer verlopen dan wanneer een tegenpartij dezelfde cultuur heeft." En het is het einde van het citaat. Zij gaf hierbij aan dat ze pleit eigenlijk voor de voordelen van het trouwen binnen de eigen gemeenschap. Omdat je dan natuurlijk dezelfde taal spreekt, dezelfde religie beoefent, de cultuur deelt. En dat maakt het allemaal toch wat makkelijker om elkaar te accepteren en elkaar te begrijpen.
Ja, nou ben ik wel benieuwd hoe is de sfeer in zo'n bijeenkomst. Hebben de deelnemers dan tips voor elkaar? Kun je daar wat over vertellen?
We hebben wel ingezet op het formuleren van tips. De trainer Lena Kozak heeft hier ook op ingespeeld. Door te vragen over van hoe kunnen we dit probleem nou aanpakken? Hoe kunnen mensen het gesprek beginnen? En wat daar vooral naar voren kwam, was dat het belangrijk is om de communicatie tussen kinderen en hun ouders te verbeteren. Veel mensen zeiden dat ouders aan hun kinderen zouden moeten uitleggen wat een gezond huwelijk is, wat dat inhoudt. De verwachtingen van alle betrokkenen zouden wat gemanaged moeten worden. Dus mensen zouden eigenlijk minder grote verwachtingen moeten hebben van de partner. Of de partnerkeuze van hun kinderen. Jongeren gaven aan dat ze graag meer vertrouwen zouden willen van hun ouders in hun partnerkeuze. Daar was overigens niet iedereen het mee eens, want veel van de moeders vonden dat hun kinderen helemaal niet volledig in staat zijn om zo'n keuze te maken. Verder ging het ook om de ongelijke positie van vrouwen vaak binnen het huwelijk. Deelnemers gaven aan dat moeders aan hun dochters zouden moeten vertellen dat zij gelijke rechten hebben binnen het huwelijk. Een andere oplossing ging over de verlovingsperiode. Veel mensen zeiden dat het goed was om lang verloofd te zijn, dus dan een periode van een jaar of meer, omdat dan de partners elkaar goed kunnen leren kennen. En voordat ze gaan trouwen dan al kunnen besluiten of ze goed bij elkaar passen. Veel van de deelnemers zeiden dat dus een lange verlovingsperiode eigenlijk goed zou zijn om latere problemen te voorkomen. Het ging verder ook over cultuur. Veel mensen zeiden dat ze graag de cultuur, hun cultuur uit het land van herkomst wilde combineren op een positieve manier met de Nederlandse cultuur. En het ging dus ook over het vertrouwen van de ouders. Bijvoorbeeld een dochter vertelde over haar band met haar vader en het vertrouwen dat haar vader in haar heeft. Ze zei hierbij het volgende, ik citeer haar. Ik kom zelf thuis uit een gezin van 4 dochters. Onze vader is een vrij teruggetrokken man en vaak ook moeilijk te bereiken. Maar persoonlijk heb ik zelf met hem een hechte band kunnen ontwikkelen door steeds meer hem in mijn leven te betrekken. Alles wat ik buiten meemaak, deel ik met hem. Zelfs toen het ging om een jongen die mij op school benaderd had. Maar omdat mijn andere zusjes hem buitensluiten van hun wereld, is hij minder geneigd hen toestemming te geven voor dingen zoals uitjes met vriendinnen. Ik denk dat ik zelf zijn vertrouwen heb kunnen winnen door hem telkens te betrekken en mee te laten beslissen over mijn sociale leven. Dat is het einde van het citaat. Dus zij gaf aan van het is erg handig om je ouders, of haar vader in dit voorbeeld, meer te betrekken bij je leven, omdat je dan een betere band opbouwt en meer elkaar vertrouwt eigenlijk.
Ja. Wat verraste jou het meest tijdens dit project?
Ten eerste verraste het me dat de problematiek van gedwongen huwelijken toch aardig veel voorkomt in Nederland. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ook de informatie over de wetgeving in Nederland, dat dus recentelijk in 2015 de mogelijke straf voor huwelijksdwang verhoogd is naar 2 jaar, dat wist ik ook niet. Dus dat was erg interessant voor mij. Verder wat me verraste was eigenlijk hoe de gesprekken zich ontwikkelden. Ik vond dat Helena Kozak een goede gespreksomgeving creëerde. En dat wil zeggen dat iedereen zich vrij voelde om zijn of haar eigen mening te geven. Omdat er niet van tevoren werd gezegd van oké, dit is goed of dit is fout. Maar ja, dat er een sfeer van acceptatie was. En ja, dat zorgde er eigenlijk ook voor dat deelnemers erg betrokken waren en ja, voor hun mening uitkwamen, niet bang waren om hun standpunt te verkondigen. En ja, zoals ik al eerder noemde, dat meningsverschil over helemaal vrij zijn in je partnerkeuze versus toch binnen de eigen cultuur of eigen gemeenschap trouwen. Dat zorgde voor interessante discussies onder de deelnemers, vond ik zelf. Ja, en verder was het toch interessant om, ja, naast de cijfers, om de persoonlijke ervaringen te horen van de deelnemers in hun omgeving. En meestal was dat wel, dat ging vooral eigenlijk om indirecte verhalen van een nichtje of een buurmeisje, dat soort situaties. Maar ja, maar het ging ook vaak over bijvoorbeeld hoe het huwelijk van ouders tot stand kwam in het land van herkomst. Dat ze net erg jong getrouwd waren. Nou ja, dat is toch een soort andere blik op de problematiek dan wat cijfers kunnen bieden.
Ja, het is natuurlijk een enorm gevoelig onderwerp. Dus het lijkt me dat je tijdens het uitvoeren van zo'n project tegen allemaal uitdagingen aanloopt en problemen. Wat is er lastig aan het uitvoeren van zo'n project?
Nou ja, ten eerste kwam natuurlijk de coronapandemie. Dus dat was wel een grote uitdaging om dit project, wat geheel gebaseerd is op het voeren van gesprekken met elkaar, om dat te verplaatsen naar een online omgeving. Dat was zeker een uitdaging. En zoals je zegt, het is een vrij gevoelig onderwerp. En je voert toch op een andere manier een gesprek als je tegenover elkaar zit dan als je naar een scherm zit te kijken. Dus dat was ten eerste een grote uitdaging. Ook verder.
Jullie hebben dus de eerste paar bijeenkomsten, als ik het goed begrijp, waren fysiek. En de volgende bijeenkomsten waren online via een videobel app.
Ja, inderdaad. Ja, toen de lockdown begon natuurlijk. Ja, zoals ik eerder zei, de meeste activiteiten van de VVR vinden plaats in No Limit. Een buurthuis in Zuidoost. Maar dat buurthuis ging ook dicht. Dus ja, we hebben de bijeenkomsten toen via Zoom georganiseerd. Dat was eerst ook wel even wennen. Om ervoor te zorgen dat dat iedereen binnen de meeting kwam en de juiste link had enzovoort.
Een bijeenkomst online is een uitdaging op zich.
Ja, precies. Dus ja, dus daar was wel wat extra inzet voor nodig om dat allemaal goed te laten verlopen. Maar uiteindelijk was ik best eigenlijk ook daar weer blij verrast over dat we toch in staat waren om goede groepsgesprekken te voeren binnen de Zoom-omgeving.
Ja, en liep je daar nog tegen problemen aan? Anders dan de technische moeilijkheden van zo'n gesprek?
Nou ja, hoe we verder die gesprekken voeren, veel van de deelnemers. Ja, sommigen kunnen zich wel goed uitdrukken in het Nederlands en anderen niet. Dus er is altijd vertaling, waren altijd tolken aanwezig. Een Arabische vertaling was er, een Afghaanse vertaling. En ja, dat is ook iets wat natuurlijk wat lastiger gaat als dat online is. Want dan gaat het allemaal iets langzamer en nog wat minder direct. En dit was ook iets verder wat de deelnemers op het eind zeiden. Het is natuurlijk heel anders om direct je mening te kunnen geven in een taal. Of dat jouw woorden vertaald worden door een tolk. Dus sommige deelnemers vonden dat ook lastig in zo'n project. Dat ze en willen graag ook beter Nederlands leren spreken, zodat ze direct vanuit zichzelf kunnen praten.
Goed, ik wil even om af te sluiten nog even vragen wat de doelstellingen waren van dit project en wat jullie denken dat dit project heeft bereikt.
Ja, we hebben dus ons gericht primair op het bespreekbaar maken van de problematiek van gedwongen huwelijken. En ja, dat hebben we dus gedaan door allereerst gesprekken te voeren met de jongeren en ouders apart en daarna in dialoog te gaan met elkaar. En ja, er hebben veel mensen meegedaan aan het project. In totaal meer dan 40 jongeren, meer dan 40 ouders. En ik denk dat we daarin veel bereikt hebben in de zin dat het gesprek tussen ouders en hun kinderen is bevorderd. Dat de deelnemers goed op de hoogte zijn van de wetgeving rondom onvrije partnerkeuze in Nederland. Dat mensen ook begrip hebben gekregen voor elkaars zienswijze of voor verschillende meningen. En zich bewust zijn van hun eigen positie hierin en hun eigen mening. En daarnaast kwam eigenlijk uit veel van de gesprekken naar voren dat ouders en kinderen behoefte hebben aan verdere dialoog over dit onderwerp.
Ja, en als mensen acute problemen hebben binnen de thuissituatie met betrekking tot bijvoorbeeld gedwongen huwelijk, is er dan ergens waar ze terecht kunnen?
Ja, voor acute hulp, voor acute situaties, kunnen mensen altijd bellen naar Veilig Thuis. Dat is een organisatie die zich inzet op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en huwelijksdwang. En je kan hen altijd bellen op 0800 2000.
Julia, dankjewel voor het komen. Ik denk dat we er allemaal erg veel wijzer van zijn geworden. Dankjewel voor het luisteren. Als je meer informatie wil over de VVR en de activiteiten van de VVR, dan kun je naar de Facebook of naar de website vluchtelingvrouwenraad.nl.